Crypto-update.
We gaan naar Herbert Blankenstein, presentator van BNR's CryptoCast. Ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Herbert, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Een waanzinnige koerspiek van Dogecoin deze week. En dat heeft te maken met Elon Musk. Nou, dat verband moet jij maar eens gaan leggen.
Nou, vrijdag is die koers van Dogecoin al omhoog geknald. Van 8 naar 14 cent. En dat was op het moment dat de aankoop van Twitter door Musk definitief werd. Maandag, toen heeft Musk er nog eens een schepje bovenop gedaan. En dat deed hij natuurlijk weer met een tweet. Een tweet van een plaatje van een hond met een Twitter-truitje aan. En de suggestie was, we gaan op Twitter iets doen met Dogecoin. En toen ging de koers, die was intussen gezakt, naar 12,5 cent. Maar hij ging weer van 12,5 naar 15,5 cent. Toch weer een procentje of 20 erbij. Intussen is hij weer wat terug naar ongeveer 13 cent. Maar over de laatste week, als je het bij elkaar optelt, dan staat de koers van Dogecoin op ongeveer 100% erbij.
Ja, en dat wil toch wel veel zeggen over criticassers die dan wel gelijk hebben dat dit een nutteloze onzinmunt is. Die zich helemaal niet door echte economische factoren laat beïnvloeden, maar meer door de hype van het moment. Of zien we dat al?
Ja. Nou ja, dat is zo. Er is op dit moment ook voor Twitter helemaal geen concreet plan, geen concreet gebruik van Dogecoin. Maar er is wel een reële verwachting, hoor. Want Twitter doet al het nodige met crypto. Je kunt elkaar fooien geven in Bitcoin en in Ether bijvoorbeeld. En dat zou heel makkelijk uitgebreid kunnen worden met Dogecoin. Ook als Twitter betalingen zou gaan invoeren voor kanalen bijvoorbeeld of voor aparte tweets, dan is dat een hele goede technische mogelijkheid. Het is ook geen theorie, want al die andere bedrijven van Musk, daarvan doen er een aantal ook wel het nodige met Doge voor sommige betalingen. Je hebt bijvoorbeeld merchandise bij Tesla die je kunt betalen met Doge. Mokken en petten en dat soort dingen. Dus niet zo hele belangrijke dingen.
Geen auto's. Nee,
toch.
Nee, precies.
En ja, of dat dan een twee keer zo hoge koers rechtvaardigt van die Dogecoin, dat is weer een hele andere vraag. Ik denk zelf eigenlijk helemaal van niet. En dan zit je toch weer op het terrein van de psychologie.
Inderdaad, Herbert. Dan, het faillissement van Celsius, het leenplatform. De rechter laat onderzoeken of Celsius eigenlijk niet gewoon een soort Ponzi-scheme was. Dus een piramidespel.
Ja. Ja, en dat is een interessante vraag, want de woorden piramidespel en Ponzi die worden heel vaak gebruikt als geldwoord. Ja. Dat is een beetje een stokpaardje van mij. Crypto is maar een piramidespel. Dat is bijna altijd onzin, omdat die dingen, piramide en Ponzi, zijn goed gedefinieerd. En een vrije markt, zoals die er is voor de meeste coins, kan gewoon geen Ponzi of piramidespel zijn. Maar in het geval van Celsius was dat vermoeden er al een tijdje. Was al voor het faillissement door verschillende experts uitgesproken in artikelen op het web bijvoorbeeld. En Celsius betaalde zo'n hoge rente op je crypto, meer dan 10% in sommige gevallen, dat je je dat wel kon afvragen. Welke lener kon nou jouw coins lenen en daar dan zoveel mee verdienen dat hij die rente kon betalen en de marge van Celsius en dan zelf ook nog wat overhouden? En het verhaal was altijd, ja, dat zijn traders en die zijn heel knap, die kunnen dat. Maar er waren dus onderzoekers die tot de conclusie waren gekomen dat er eigenlijk maar één mogelijkheid was. En dat is dat Celsius die rentes betaalde uit de inleg van nieuwe klanten.
Ja.
Nou, en dat is de definitie van een Ponzi-fraude. Hè? Dat is wat Bernie Madoff deed.
Ja, ja,
en of dat echt zo geweest is,
ja, precies.
Ja, dat gaat nu onderzocht worden. Want door het faillissement liggen alle boeken op tafel.
Ja. En dan Deribit, van oorsprong Nederlands bedrijf. Beurs voor bitcoin opties en futures. In Panama is gehackt voor $28 miljoen. Dat doet ouw.
Jawel. Zeker weten. Deribit is uit Nederland vertrokken omdat de regelgeving hier het internationale speelveld ongelijk zou maken. Nou, dat was hun reden. Het bedrijf heeft deze hack zelf bekendgemaakt op Twitter. Heeft er niet bij gezegd hoe het is gebeurd. Wel dat die 28 miljoen al is aangezuiverd vanuit de reserves. En dat lijkt me nog aannemelijk ook. Want Deribit verdient volgens mij geld als water. Dus het is wel een knauw voor hun reputatie. Het is volgens mij de eerste keer dat dit gebeurt, een hack bij Deribit. Maar zolang de klanten er niks bij inschieten, zal het eigenlijk met de gevolgen wel loslopen.
Ja, en als ze het ook kunnen betalen, is mooi. Dan is het de pijn
daarom
geleden. Toch is er iemand 28 miljoen rijker geworden, moet je maar denken.
Ja.
Die dat weer in, waarschijnlijk weer een optie toch.
Die weten ze die nog opsporen.
Je weet het niet. Hongkong wil weer een cryptocentrum worden.
Ja, dat doen ze voorzichtig en dat doen ze vaag. Hongkong was een cryptocentrum tot voor een paar jaar. Toen begon de overheid in China echt vervelend te doen tegen crypto. De stad wil nu burgers weer gaan toestaan om te handelen in virtuele waarden. Maar welke dat dan worden, dat is nog helemaal niet zo duidelijk. Er komt wel een licentieregime. Bedrijven kunnen daar nu op intekenen. En dat zou dan in maart beslag kunnen gaan krijgen. En dit is allemaal bekendgemaakt op een conferentie in Hongkong afgelopen maandag. En het ziet er naar uit dat dat een poging is om innovatieve fintechbedrijven weer terug te krijgen, die dus zijn vertrokken in de afgelopen jaren door die anti-crypto-houding van de Chinese regering. Maar ja, een groot aantal daarvan is zich gaan vestigen in Singapore en heeft eigenlijk helemaal niet zoveel reden om weer terug te gaan en weer afhankelijk te worden van een Chinese overheid die al maar de spelregels zit te veranderen.
Ja.
Dus het is een interessante stap en het is spannend, maar we moeten wel afwachten wat dat eigenlijk concreet gaat inhouden.
Ja, dan gaan we tenslotte altijd even kijken naar wat heb jij deze week in de CryptoCast, Herbert.
Ja, daar hebben we Rijn-Jan Prakke. Hij is de maker van de podcast Het Nieuwe Geld. Nu bezig aan het tweede seizoen en trouwens genomineerd voor een podcast award. Het eerste seizoen was geïnspireerd door Rijn-Jans ervaringen met crypto. Daardoor ging hij zich afvragen, ja, wat is geld eigenlijk? Wat voor functie zou Bitcoin kunnen krijgen? En dit seizoen is hij verder gaan uitzoomen en neemt hij het hele financiële systeem onder de loep met fenomenen als aandelen, rente, betalen, beleggen. Wat is risico? Hoe dek je dat af? Allemaal ook relevant voor de cryptowereld. Die volgens mij trouwens al wel onderdeel is van dat financiële systeem, al heeft nog niet iedereen dat echt door.
Nee, precies. Lijkt nog niet zo groot, maar het zit er toch wel een beetje in. En Rijn-Jan Prakke heb je dus straks te gast. Dankjewel, Herbert Blankenstein. Alle afleveringen van de CryptoCast te beluisteren via de BNR-app bnr.nl of de podcast-app van jouw voorkeur.
Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.